Daar gaan we verder met onze studie over het gezag van de Bijbel. Maar voor we verder gaan wil ik eventjes stilstaan bij die grote ramp in Azië. En, maar ook in Afrika. Want in Afrika, dat van Afrika zie je bijna niet in beeld. Terwijl je de golven zijn daar ook geweest. Er zijn heel veel doden gekomen. Alleen dat is een arm gebied met opstandelingen. Dat interesseert niemand ene moer. Want anders was het wel in beeld geweest. Dan had toch de VN, de Verenigde Naties, had daar toch ook wel iets aan gedaan. Maar ik heb er toch beelden van gezien op CNN. Nou, daar lagen ook heel veel doden op strand. En vooral kleine kindertjes. Maar goed, die ramp was nog maar nauwelijks gebeurd. Of je hoorde de eerste geruchten al, dat het een straf van God zou zijn. Misschien is het ook op jullie opgekomen, ik weet het niet. Maar men dacht gelijk dat de Heere Azië zou tuchtigen. Vanwege wat daar allemaal gebeurt. Nou, maar zonder relatie met de Heere Jezus Christus zal elk mens, of het nu een Europeaan is, of een Aziat, of een Afrikaan, of iemand uit Europa, dat geeft allemaal niet, is geen persoonlijke gemeenschap met de Heere God heeft, die zal niet eens getuchtigd worden. Dat gebeurt niet. Wat wel gebeurde is bijvoorbeeld bij Nineveh, dat de Heere zei, ik ga hem omkeren. Omdat daar zoveel geweld is, dat kan niet langer meer. Maar tuchtigen, persoonlijke tuchtiging, gebeurt niet wanneer mensen de Heere God niet kennen. Want als je geen gemeenschap hebt met de Heere, dan kun je ook niet door hem getuchtigd worden. Pak Hebreeën 12, vers 6 tot en met 8 maar bij. Maar dat valt natuurlijk gelijk in onze Bijbelstudie op deze manier. Als ik het zelf ook kon vinden, was ik helemaal gelukkig. Ja. Hebreeën 12, vers 6 tot en met 8. Dan begin ik bij vers 4. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. En gij hebt de vermaning vergeten die u tot u als zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering. En verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heren. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging heb gij dit te dragen. En nou komt het. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van tuchtiging, welke alle ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen. Dus wie de Heere God niet kent, wordt ook niet door hem getuchtigd. Want hij kent ze niet. He, dus dat wil ik dan toch nog voorbrengen, want het wordt zo makkelijk gezegd. Nou, ik kan me moeilijk voorstellen, kijk maar naar Nineveh, dan zegt de Heere God op een gegeven moment, ik weet niet hoeveel duizenden inwoners van Nineveh het verschil tussen de linker en de rechterhand niet wisten. Dus dat waren kleine kindertjes. Zou onze Heer zo wreed zijn om kleine kindertjes daar, die het als vermoeilijk hebben door middel van een golf, om zeep te helpen, laten we het zo maar zeggen. Maar het betekent dus dat de Heere, wie de Heere niet kent, niet door hem getuchtigd wordt. Wij lezen dus nu met elkaar Lucas 13, vers 1 tot en met 5. En dit schriftverdeelte zegt dan duidelijk dat voor de Heere God de slachtoffers hetzelfde zijn als anderen die niet getroffen zijn door een watervloed. Nou ging dit niet over een watervloed, maar wil Rudy dat lezen? Lucas 13 vers 1 tot en met 5. Of is Lucas 12? Dat gaat over de toren van Siloam. De ene fout die daar strak is. Ja, Lucas 13 van 1 tot 1 tot 5.
Dezelfde tijd kwamen enigen tot hem met het bericht over de Galileërs, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. En hij antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs groter zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Nee, zeg ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen even zo omkomen. Of meent gij dat die 18 op wie de toren bij Siloam viel, en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Nee, zeg ik u. Maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.
Ja, hier laat de Heer Jezus duidelijk zien dat alle mensen even zondig zijn, even groot zondaar zijn. Dat hij erachteraan zegt, als u zich niet bekeert, zul je allen even zo omkomen. Dat slaat natuurlijk over wat er na die tijd gebeurd is. Dat Jeruzalem op een gegeven moment ook verwoest is, omdat Jeruzalem gewoon bleef volharden. Maar hier zien wij dus dat, en hier mogen we wel gevoelig vanuit gaan, dat dus die vreselijke ramp geen oordeel voor de mensen daar geweest is. Want dan kan ik nog wel een paar landen waar een oordeel overheen moet gaan. En dan beginnen we maar bij Nederland. Want Nederland staat bekend als vooroplopend in alles wat tegen de Heere God ingaat. Nou, natuurlijk zijn er ook christenen omgekomen in die watervloed. Maar we mogen er gevoeglijk van uitgaan dat merendeel van de slachtoffers de Heere helemaal niet als verlos hebben aangenomen, zelfs niet eens kennen. Er zijn veel boeddhisten en weet ik veel allemaal bij. En de Europeanen die er komen, dat is een heel ander soort volk. Nou, de ramp heeft er nog niets, maar er nog niets ermee te maken. Maar anders zal het de gelovigen, de christen vergaan, die niet wil luisteren. Want dan volgt er wel een tuchtiging. Maar als wij als persoon of gemeente geen tuchtiging van de Heer ontvangen en in zonde blijven leven, dan zit het goed fout met ons. Want we hebben gelezen dat de Heer tuchtigt ons als zonen. En wanneer wij als gemeente of als persoon niet getuchtigd zouden worden, dan zijn we niet meer dan bastaards. Die wel binnen dat gezin leven, maar niet als zonen beschouwd mogen worden. Dus wel de naam christen willen dragen, maar in principe geen christen zijn. Dan kent de Heer ons ook niet. Nou, dan zouden we dus kunnen denken in de richting van de gemeente van Laodicea. En ik vrees dat tegenwoordig veel gelovigen bij Laodicea horen en ook veel gemeenten bij Laodicea te vinden zijn. En dan kunnen we alle denominaties zoeken. En dan moet je niet denken, de evangelische gemeenten maken daar een uitzondering op. Nou, geloof het maar niet. Je hebt ook evangelische gemeenten die echt tot Laodicea behoren. Niet dat wij daar een oordeel over moeten geven, dat zal de Heer dan wel doen. Of te hopen is dat daar een inkeer komt. We zullen op onszelf moeten toezien dit komende jaar. Want als de voortekenen zich ons niet bedriegen, dan zal het een vreselijk zwaar jaar worden. Het zij in financiën, het zij in weersinvloeden, maar ook voor ons als christenen zal het niet makkelijker worden. Gaan we naar. Zolang de Heere nog verwacht om te komen voor de gemeente. Hè, vertoeft om te komen, staat in veel van onze studieboeken. Dat ouderwets woord. Om zijn gemeente weg te nemen, zullen wij te degen rekening moeten houden met zorgen en problemen. Hou er echt rekening mee. Want ondanks dat wij verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus, moeten we er rekening mee houden dat wij als verlosten nog steeds in het aardse lichaam onder aardse omstandigheden leven. Het is niet zo, ik heb vroeger ooit, het is bekend van mij, van ons, dat wij een poosje in een Pinksterbeweging geleefd hebben. En dan hadden we open lucht aan de kant van de open lucht in het dorpen. En er was er één zuster, zal ik ze maar noemen, die stond dan ervoor en had een microfoon, net als dit hier. En het eerste wat ze kraaide was, sinds ik de Heer Jezus ken, heb ik helemaal geen zorgen meer in mijn leven. Nou, die stond te liegen dat ze barst. A, het is niet bijbels en B, ik ken het gezin. Maar zo is dat niet. Als je de Heer Jezus kent, komen er meer zorgen. En dan waar de overtuchtiging, dan gaat de Heer inderdaad tuchtigen als wij de fout ingaan. En dan gaat de Heer inderdaad tuchtigen wanneer we ruzie maken of binnen een gemeente ruzie maken. Het wordt steeds donkerder in de wereld. Oorlogen, terrorisme bedreigen ons. Natuurrampen verschrikken ons. En soms dan horen wij op het nieuws iets. En dan zijn we het na een half uur al vergeten. Want er is weer iets ergers overheen gegaan. Maar laten we, broeder Gerrit die zat ze pas ook over. Laten wij letten op het tekenen van de tijden. En dan niet op een ramp hier of een ramp daar. En niet op een beurscrash die ook staat te komen, zegt men. Maar op het teken Israël, dat steeds verder in de problemen komt en dat de wereld zich steeds meer op haar richt. als de schuldige van alle wereldproblemen. Het is ongelooflijk. Een heel klein lapje grond in het Midden-Oosten, dat zou de schuldige zijn van alle ellende in deze wereld. Maar met de verdrukking van Israël, en dat is natuurlijk al heel lang gezegd, maar met de verdrukking van Israël, en dat gaat voor ons steeds duidelijker worden, zal Satan zich ook tegen de gemeente van Christus keren. En dat moeten wij goed in de gaten, want wij, of we willen of niet, en ook reformatorische mensen die echt de Here kennen, maar Israël niet hebben leren kennen door hun kerkleer, die mensen zullen het ook moeilijker krijgen vanwege Israël. Niet dat Israël ons dwars zal zitten, maar als Satan Israël treitert, zal hij ons nog meer treiteren, want hij weet dat wij, wanneer Israël verheerlijkt gaat worden door de Here, dat de gemeente naar Christus toe gaat. Dat weet hij heel goed. Dus de druk op ons zal steeds groter worden. Hij zal proberen de Bijbel te ontkrachten en hij zal proberen gelovigen tegen elkaar op te zetten. En daarmee scheuringen in gemeenten veroorzaken. Wij beginnen te lezen vanavond bij Lucas 12, vers 35-59. En dat lezen we niet alleen met elkaar, maar houden de hand er steeds bij. Want ik ga dus dat lezen, tekst voor tekst. En dan kunnen we dan op die manier steeds weer terugvinden. En ik weet dat het schriftgedeelte van voor Golgotha is, dat in principe niet voor de gemeente is, maar wat voor Israël het teken is van voor Golgotha, waar Israël mee te maken krijgt, spiegelt zich op ons af. Ik heb ze pas genoemd, als Israël in problemen komt, komt onze verlossing. Daar komt het neer. En dan beginnen we dus met het eerste, Lucas 12, vers 35. Laat uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. Nou, wat we hier lezen, dat moeten we ook in ons eigen leven toepassen. Want het past een christen de tentpennen niet te diep in de aarde te slaan. Wij moeten, wanneer het de Heere ons roept, weg willen gaan. We moeten de wereld ogenblikkelijk los kunnen laten en willen laten. En de vergankelijke zaken moeten waar niet aan ons gebonden zijn. We mogen het best bezitten. We mogen het best gebruiken. Niks op tegen. Maar denk eens aan de vrouw van Lot. Zij kon de weelde van Sodom kon ze niet loslaten. Ze keken achterom en ze werden zoutpilaar, zegt de Bijbel ons. Daar moeten we heel ernstig rekening mee houden. En dan lezen we verder, omgord de lendenen en de lampen brandende. Dit verwijst naar een onverwacht vertrek. Op het moment dat de wereld het niet verwacht, namelijk niet verwacht, moeten wij vertrekken met brandende lampen. Dit is tijdens een duister moment in de wereld, of in de nacht, wanneer we aan Israël terugdenken. Die lampen, dat waren geen schijnwerpers. Want ik lees dat stukje even voor straks, want het is te klein. Maar het waren roetende kleine lampjes. Ik weet dat jullie dingen wel eens gezien hebben. In het Bijbelmuseum vind je ze ook. Dat zijn zulke kleine aardewerk dingetjes met een tuitje eraan. Daar staat wat olie in, er staat een heel klein vlammetje. En die verlichten, die hadden ze naar beneden vaak aan een touwtje als het ware. Dus zo'n stukje van de grond. Dan konden ze zien waar kuilen zaten, dan struikelden ze niet. Want in Israël, ik ben er niet geweest, maar hier zijn genoeg mensen. Ik heb gehoord dat wanneer de zon ondergaat, ook direct gelijk alles donker is. En dan hebben we het niet over Jeruzalem of die steden waar alles verlicht is. Maar gewoon in de velden waar men vroeger liep en in de kleine dorpjes. Daar waren geen helder verlichte steden. En men struikelde daar heel gemakkelijk op die onvlakke grond. En daar had je lampjes voor. Er waren hele kleine lampjes, waren zo'n stukje. En er was een lamp voor de voet. Dat gedeelte wordt heel vaak in de Bijbel genoemd, dan maar heel expliciet vinden we in Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, dan dacht ik vroeger als kind altijd aan die mooie zaklantaarn die mijn vader had, waar 3 batterijen in zaten. Maar dat bleek hem niet te wezen. Dus wij hebben wel verlichting, maar wij moeten er ontzettend op letten dat wij dus ook ons bij dat licht houden. Denk eens aan de uittocht uit Egypte. Men stond klaar. En at om God de maaltijd. Om God de verkleding is zo vaak uitgelegd, is bekend. Met was klaar om te vertrekken. En met een heel klein walmend lampje hadden ze bij zich. En zodra het signaal klonk, moest het volk op pad gaan. Het was geen mogen, maar het was moeten. Vaak denken wij dat Israël symbolisch klaar stond. Maar het is natuurlijk absoluut niet waar. Later wel, bij de paaschaafvieringen, had men dus de gedachtenis eraan. Maar zoals Israël in de eerste keer klaar stond, wat we zo pas nog gelezen hebben, hè, om God staan te eten, men moest wel weg, want Farao was razend. Want alle eerstgeborenen van alles wat leefde en niet beschermd was door het bloed van het lam, of van het lammetje van de geit of van het schaap, wat aan de deurposten gesmeerd was, bij die woningen werden niet de eerstgeborenen vermoord, maar wel in het land. En het was van de dieren tot de zoon van de farao. Dus je kan nagaan wat een razernij daar geweest is. En de schuldigen die wisten ze te vinden, dat was Israël. Dus het was meer een soort evacuatie en nou wegwezen. Ze kregen het signaal van de Heer. We lezen Exodus 12, vers 1 tot en met 14. Wil Laura dat lezen? En lees het maar goed, neem maar goed in je op wat er staat.
De instelling van het Pascha. En de Heere zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, families gewijs. Een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal personen. Gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf mannelijk eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van de maand. Dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten. Zij zullen het eten op het vuur gebraden. Met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten, slechts op het vuur gebraden, met kop, schenkels en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen. Wat er van overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En al dus zult gij het eten, uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen. Ik de Heere. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer ik het land Egypte sla. En deze dag zal u een gedenkdag zijn. Gij zult hem vieren als een feest voor de Heere. In uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren.
Ja, nou, als wij dit dus, het Pascha voor Israël, Het vertrek voor Israël uit Egypte is een type van ons vertrek van deze aarde. Israël die moest dus kant en klaar staan, ze mochten nog eten, ze mochten zich nog versterken, maar ze moesten er rekening mee houden dat ze zo moesten vertrekken. Nou, ons vertrek kan ook midden in de nacht gebeuren, en dan wil ik niet zeggen een letterlijke nacht, zal best kunnen, maar ook in een wereldse nacht. Als je nou even terugdenkt aan Azië, het was daar echt een nacht. Het was een licht dag, maar het was een nacht van angst. En zo zal het ook voor ons kunnen gebeuren, want zoals het in Israël gebeurde, in Egypte gebeurde, is het heel goed mogelijk dat Satan binnenkort ook als een wild beest om zich heen slaat op aarde en dat de gemeente geëvacueerd moet worden. Want wij christenen denken er meestal niet aan. En dan wordt er over de opname der gemeente of de wegrukking der gemeente gesproken. Maar in principe is het natuurlijk een evacuatie. Dat de nood zo hoog geworden is dat de Heere zegt, en nu is het tijd, nu moet ik mijn gemeente er weghalen. Om welke reden dan ook, dat weet ik niet. He, dat bepaalt de Heere. En want we lezen in Openbaringen 3, vers 10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ik ook u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Hier lees je in feite al dat wanneer de gemeente weggehaald wordt, dan is het een bewaring. Openbaringen 3 vers 10. Dat is niet, het is nu tijd, kom maar in de feesttent, maar het is tijd dat je weggaat. Ik zal jullie bewaren voor uren der verzoeking, voor de beproeving. De wereld staat heel wat te wachten. He, het wordt een ramp, en jullie, ik haal jullie er weg. Ja, ik zeg aan jullie, maar het is de Heere zijn gemeente natuurlijk. Er staat iets vreselijks te gebeuren. En zoals het oordeel over Egypte ging en het volk Israël gespaard werd, zo zal het oordeel straks ook over de wereld gaan. De gemeente zal gespaard worden. Israël werd gespaard door het bloed van een offerdier in principe. En wij worden gespaard door het bloed van het volmaakte lam. Het lam, de Heer Jezus Christus. Dus de uittocht in Egypte, het Pascha van Israël, is het type voor de gemeente wat de opname betreft, dat wij behouden zijn, weggevoerd worden onder bescherming van het bloed van het lam. Daar heeft hij de macht ook voor gekregen. En daarom kan hij ons ook ophalen en heeft hij Satan overwonnen. Satan krijgt de kans dan niet meer. De Heer Jezus die proclameert dan zijn macht op dat moment als hij ons tegemoet komt in de lucht. Want wij kunnen zelf, gesteld dat hij ons zo zou weghalen zonder dat hij ons tegemoet kwam, dan kwam het niet goed. Want de hemelse gewesten is altijd nog voor Satan en zijn demonen. En dat was een drama. Misschien moeten wij opname ons maar voorstellen als vlak voor een verwoestende golf van gebeurtenissen.
We missen ze sowieso niet meer.
Later wel. Die film die we straks zien, ik heb hem zelf natuurlijk alweer gezien voor de tweede keer geloof ik. Maar daar zie je ook gebeuren dat de mensen op een gegeven moment wel ontdekken, hé, ze hebben gelijk gehad, laten we het zo maar zeggen. Nou, vlak voor de verwoestende golf van gebeurtenissen zal dus de gemeente weggenomen worden door de Heer. En als wij de gelovigen dan kennis van deze zaken onthouden, omdat er te weinig onderwijs of geen onderwijs is gegeven, want wie niks geleerd is, kan ook niks weten. En het is heel tragisch. Mensen heel dicht bij mij, waaronder aan de Rudy, die weten dat ik me de laatste tijd daar wel heel boos om heb gemaakt. En niet op de mensen die niks weten, maar op de voorgangers, op de oudsten, op de leraren, die het niet vertellen, die andere dingen veel belangrijker vinden. En die zelfs verbieden me over te praten. Die verbieden om een foldertje uit te delen na een doopdienst. Want de dopelingen zouden kunnen schrikken. In vredesnaam, ze schrikken niet, ze moeten juichen. Ze zijn pas gedoopt, ze hebben de Heer leren kennen. Nou, wat wil je aan het allerliefste? Als je verloofd bent, als ik dat jonge stel daar zie zitten. Nou, jullie weten niet, de laatste weken voor hun trouwen, hoe Rachel daar naartoe geleefd heeft. Dat zou mooi wezen, dat Jan zei, ik ga met je trouwen, dat is prima. En dat dan Rachel niet de foldertjes mocht bekijken, want ze zou wel bang kunnen worden. Ja, die vergelijking moet je zien. Nou, mensen rondom moet je weten hoe reeds de dag geleefd heeft. Wat zie je? Ja. Nee, maar goed. Ja, maar zo is dat toch. Wanneer je de Heer leert kennen, dan kan ik geen mooier ding bedenken dan naar de Heer toe te gaan. Broeder Boer die zegt vaak, we hebben het hier best, maar we kunnen het veel beter krijgen. En als ik dan denk aan onze kinderen daar in Erika, die hebben alles prima voor elkaar. En wat zeggen ze heel vaak? En het mooiste is om naar de Heer gaan. En dat zeggen gelukkig de kinderen. En zo hoort het ook te zijn. Maar als voorgangers of een gemeente de mensen dat niet leren, en dan kom ik bij dat lampje terug. Psalm 119 vers 5 zegt dan, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het woord heeft de mensen moeten leren wat de opname is. Ah, natuurlijk moesten we leren wat bekering is, wat behoudenis is. Maar dan komt de volgende stap. De gemeente, de oudste raad en de voorgangers zijn ongehoorzaam aan de Bijbel. En dat durf ik rustig zeggen, het komt ook op internet. Wanneer zij niet waarschuwen voor het tekenen der tijden. Al zou het alleen maar zo zijn om te waarschuwen voor de vreselijk zware tijden. Alleen maar op economisch gebied die zou kunnen gebeuren. Want we lezen in de Bijbel dat een maat tarwe een dagloon kost. Dus een brood gaat een dagloon kosten. Die tijd gaat de mensheid op aarde tegemoet. Een mooi voorbeeld heb ik gehoord bij de laatste week. Het heeft in heel veel kranten gestaan. Een meisje van 10 jaar, ik meen ze uit Zweden kwam. Die heeft op school geleerd, niet zo ver voordat ze op vakantie ging, naar Thailand, heeft op school geleerd, gewoon weer onderwijs op school, dat bij een zeebeving een tsunami kan ontstaan. Nou, dat wisten wij ook. Verder heeft de leerkracht ook verteld aan die klas, dat de zee zich eerst als het ware terugtrekt, heel en terugtrekt, daar zagen we beelden van op televisie, en binnen 10 minuten met een vreselijk geweld terugkomt in een muur van water. Ze ging vorige week met haar ouders naar Thailand op vakantie. En op het moment dat de zee zich terugtrok, herinnerde het meisje wat op school aan haar geleerd was. En ze heeft luidkeels op strand staan te schreeuwen, we moeten hier weg, we moeten hier weg. En ze zijn naar een hoog etage in een hotel gegaan. En het schijnt dat een paar honderd mensen door haar waarschuwen gered zijn. Nou, dit bericht heeft in kranten gestaan en het AD heeft het gestaan en nog een paar kranten. Ik vond het zo'n mooi voorbeeld, want het meisje dat kreeg het onderwijs, nam het in zich op en kon het tot redding van mensen toepassen. Zo moet je dat bekijken. Het heeft niks met geloof te maken, maar wel met praktische zaken. De Bijbel leert en onderwijst ons ook, en dat doen wij hier al jaren, en niet in dit gebouw, maar ander gebouw dan. De Bijbel onderwijst ons ook en leert ons ook. En als wij het met elkaar willen accepteren wat in de Bijbel staat, dan gaan we ook anderen onderwijzen en we gaan anderen waarschuwen en dan zullen velen gered kunnen worden. Hè? Dan worden die mensen gered voor tijd en voor eeuwigheid. We gaan nu gaan we eerst maar even koffie drinken, het is 9:10. Maar in het heel kort gezegd, wanneer je onderwijs krijgt, je accepteert het, het is heel eenvoudig gezien in het meisje en het heeft misschien wel een paar honderd levens gered. Als wij als christenen onze taak doen, het zij het folderwerk, het zij het werk vertellen van de Heren, of zoals wat meer mensen op zich hebben genomen, via internet bijbelstudies verspreiden, dan waarschuw je mensen voor het komende oordeel en de redding in de Heer Jezus Christus en door zijn bloed.